Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer het oprukkende fascisme in Europa.
Let's make Europe great again.
Virus of cancel culture and woke ideology.
Gelukzoekers, die hier vooral komen voor onze huizen, uitkeringen en vrouwen.
Het is niet voldoende om alleen een asielstop in te voeren. En daarom hebben wij dus ook een remigratie.
Ja. Anti-immigratieprotesten waarbij Hitlergroeten worden gebracht en antisemitistische leuzen worden geroepen. Politici die woorden als omvolking en remigratie het parlement inbrengen en die de rechtsstaat ondermijnen. Volgens onze gast is het fascisme helemaal terug in Europa. Hoe herken je het in bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's? Wat maakt het zo gevaarlijk voor de liberale democratie en valt het nog te stoppen? Ik ben Annette van Soest en bij mij in het café is Rozan Smits, adjunct hoofdredacteur van De Correspondent en auteur van het boek Dit is Fascisme. Welkom, Rozan.
Goedemorgen.
Jij zei vlak voordat we begonnen met deze opname dat veel fascismeboeken heel mannelijk zijn. Jij wilde jouw boek een vrouwelijk boek maken. Is dat gelukt? En zo ja, wat is er dan vrouwelijk aan jouw boek?
Nou, ik heb natuurlijk heel veel boeken over het fascisme gelezen. En die gaan, dat zijn vaak hele dikke theoretische boeken met veel historische voorbeelden, waar ook eigenlijk alleen maar mannen in voorkomen. En bovendien, als het dan gaat over hoe ga je met het fascisme om, dan kom je al vrij snel in de militair-strategische hoek terecht. Ik bedoel, op het moment dat je het leger nodig hebt, dan heb je het fascisme al veel en veel te ver laten komen. Het is een sluipend proces wat vroeg in een democratie al kan beginnen zonder dat je het eigenlijk door hebt.
Dus dan ben je eigenlijk al te laat.
Dan ben je absoluut te laat. Nou ja, je kunt het fascisme altijd stoppen, maar de vraag is tegen welke prijs? En liever niet tegen de prijs van zoveel mensenlevens natuurlijk. Dus dat was eigenlijk, ik heb gepoogd om er met een andere blik ook naar te kijken. Van hoe kun je nou als samenleving je weren tegen deze patronen? Want het zijn uiteindelijk politieke patronen die ook een samenleving in hun greep houden. En die kunnen postvatten omdat een meerderheid van de mensen besluit weg te kijken. Dus mijn boek is uiteindelijk ook een oproep om niet weg te kijken. Om niet mee te doen aan de ontmenselijking en de haat. En juist ons te verbinden tot elkaar.
Nou, hoe we dat kunnen doen, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar voordat we naar de inhoud gaan, eerst nog even dit. Wij staan traditiegetrouw met onze Europese eindjaarshow in poppodium Paard in Den Haag op 11 december. Samen met onder andere politiek duider Arjen Noorlander en Volt-Europarlementariër Anna Strolenberg blikken we terug op een bewogen Europees jaar. En we kijken natuurlijk ook alweer vast vooruit naar 2026. Belooft een mooie avond te worden. Meld je nu gratis aan via onze website. Ja, Rozan, jij begon natuurlijk al een tijd geleden met het schrijven van je boek. De inhoud wordt intussen alleen maar relevanter. We zien ook in Nederland anti-immigratieprotesten. Het liep hier uit op fikse rellen met brandende politieauto's, nazi-groeten, de Oranje Prinsenvlag. Die wordt gelinkt aan het NSB-gedachtegoed. Dat klonk zo. Met welk gevoel heb jij naar deze rellen gekeken, Rozan?
Het verbaasde mij niet. Je kunt deze rellen niet loszien van de ontwikkelingen in de politiek. Dat zei ook de NCTV meteen hè, in het debat erover in de Kamer. Wat er gebeurt is, als je een politiek van zondebokdenken bedrijft. Van wij of zij. Als je het een existentiële kwestie maakt, migratie, omvolking, dat soort, als dat soort termen vallen. En je oproept om terug te vechten, wat Wilders ook letterlijk zei, hè, in de Tweede Kamer. Dan is het niet zo gek dat er buiten het parlement bepaalde groepen zich gelegitimeerd voelen om op hun eigen manier terug te vechten. En dat is wat we zien gebeuren nu.
Laten we het eerst hebben over die term fascisme, want het is een beladen term. Iedereen heeft daar meteen associaties bij, nazi's, hakenkruizen. Mm-hmm. Ja. Maakt dat ook huiverig om parallellen te trekken met het heden?
Het is een heel beladen term. Veel mensen vinden het inderdaad een term die hoort bij het verleden. Een historische term die eigenlijk niet helpt om te begrijpen wat er nu gebeurt. Anderen vinden het een scheldwoord. Zeggen, nou, je draagt er alleen maar bij aan de polarisatie.
Wat zeg jij dan?
Fascisme voedt zich met polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Die drijft groepen uit elkaar. Dat is echt een onoverbrugbare polarisatie. Ik vind die patronen blootleggen een verantwoordelijkheid van de journalistiek. Ik vind dat niet polariserend. Ik vind het uiteindelijk heel verbindend dat je laat zien welke krachten ons uit elkaar drijven.
Ja. Maar jij vindt dus dat die term niet thuis hoort in het verleden?
Nee. En dat heb ik niet zelf bedacht. Kijk, als je fascistische bewegingen gaat bestuderen, dan kom je altijd op verschillen uit. Dat komt omdat het fascisme leunt op een extreem nationalistisch idee van de eigen groep. Dus iedere tijd en ieder land krijgt zijn eigen vorm van het fascisme. Maar er is één ding wat al die bewegingen delen. En dat zag Robert Paxton, dat is een historicus. Die heeft al die bewegingen naast elkaar gelegd. En hij zag, wat ze delen is, het is een strategie. Het is een draaiboek om binnen de democratie macht te verwerven. Door de massa te mobiliseren met vijandbeelden. Met gevoelens van angst en woede. Om zo de macht te grijpen en die macht vervolgens te behouden.
Ja, dat fascistisch draaiboek gaan we zo wat dieper op in. Maar nog eerst even terug naar die term. Want wat is het verschil tussen radicaal rechts, extreem rechts en fascisme? Waar zit hem dat verschil?
Ja, we zijn natuurlijk bekend met de term radicaal rechtspopulisme. Zo worden bijvoorbeeld de PVV, dat soort partijen worden aangeduid. En dan heb je extreem rechts. Dat is een term die eigenlijk wordt gebruikt voor groepen die zich buiten de parlementaire politiek begeven. In de jaren 90, begin 2000, waren politicologen ook echt van mening dat verschillende categorieën waren. En dat radicaal rechtspopulisme helemaal niet zo slecht was. Dat het bepaalde groepen daadwerkelijk ook een stem gaf in de democratie. Maar daar zijn ze van teruggekomen. Want wat we nu eigenlijk zien is, het zijn geen verschillende categorieën, maar het is een schaal. Dus wat begint als radicaal rechtspopulisme kan eindigen in het, zeg maar, op het extreemrechtse deel van het spectrum. Dus buiten de democratische rechtsstaat zoals we die kennen. En dat komt omdat radicaal rechtse populisten politiek bedrijven met een strategie. En die strategie heeft een naam, dat is fascisme. Het fascisme is een strategie van radicalisering. Dus zodra je er macht mee verwerft, en dat doen radicaal rechtspopulisten door samen te werken met rechtse partijen en conservatieve partijen die hun standpunten overnemen omdat ze bang zijn stemmen te verliezen. Maar zo helpen ze eigenlijk die standpunten normaliseren. Met als gevolg dat de radicaal rechtse populist er nog een schepje bovenop doet. Want die moet wel op dat uiterst rechtse spectrum blijven. Die moet vijandbeelden blijven aanwakkeren, want dat is de brandstof van zijn machtsverwerving. En in dat proces van radicalisering trekt eigenlijk dat hele rechterveld naar de uiterste flank. En om die reden gebruiken politicologen nu ook de term uiterst rechts. Als een koepelbenaming voor radicaal rechts en extreem rechts. Wat geen aparte silo's zijn, maar een schaal.
En fascisme is dus de strategie die daaronder ligt.
Juist.
Jij zegt, je hebt het over het fascistisch draaiboek. Dat bestaat uit 10 instrumenten. We gaan ze niet allemaal langslopen. Maar kun je kort uitleggen hoe dat draaiboek er ongeveer uitziet?
Ja. iedere politicus die uit dit draaiboek terugput, die zegt dat vroeger alles beter was. Ons land was mooi en homogeen, wit. Maar we zijn kapot gemaakt door buitenlanders of vreemdelingen. Een groep die als vijandig wordt aangemerkt. Die samenspannen met een binnenlandse elite. Die het land ten gronde brengen. En daarmee dus de natie die ooit groots was, klein maakt. Dat is een heel belangrijk component. Dus make America great again, make Europe great again, make the West great again. Dat zijn allemaal kreten die je dan de hele tijd terug hoort komen en die vangen eigenlijk dat sentiment. Iedere politicus die zwengelt vijandbeelden aan, want dat is de kern, het wij-zij denken. En dat doen ze met propaganda. Echt met haatzaaierij. Ik weet niet of je dat beeld herinnert wat Geert Wilders op een gegeven moment op Twitter zette.
Ja, die tekening.
Ja, dat alles in zich van klassieke nazi-propaganda eigenlijk. Ja. Twee vrouwen, blond Arisch meisje, daaronder stond PVV. Aan de andere kant een boosogende oudere vrouw met een hoofddoek, dus een moslima. En daaronder stond dan GroenLinks PvdA. Dat is een typisch voorbeeld van propaganda. Maar om die propaganda het publieke debat in te pompen, ondermijnen ze tegelijkertijd dat publieke debat. En het publieke debat is eigenlijk de sfeer waarin tegenstellingen overbrugd kunnen worden. Waarin ideeën kunnen worden bevraagd. Waarin je verhalen hoort van mensen die anders zijn dan jij, maar eigenlijk net zo menselijk. Dat publieke debat wordt stevast ondermijnd. En daar zijn verschillende manieren voor die je ook altijd terugziet. Bijvoorbeeld journalisten worden verdacht gemaakt. Ze zijn de enemy of the people of tuig van de richel.
Kunstenaars. Dat was een uitspraak van Geert Wilders, hè? Tuig van de richel.
Ja, klopt. En die eerste die was van Donald Trump. Mm-hmm. Ja. De wetenschap komt altijd onder vuur te liggen. Denk aan kortingen op hoger onderwijs of meer dan dat. Het schrappen van leerstoelen. Kunstenaars die zich uitspreken zijn ook altijd de klos. Comedians. En tegelijkertijd zal een politicus die uit dit draaiboek put heel veel liegen. En dat doet hij niet om te overtuigen. Dat is een heel belangrijk punt. Die leugen is niet om mensen te overtuigen van een onwaarheid, maar om zijn minachting voor de feiten te etaleren.
Het wapen tegen de leugen is dus ook niet de waarheid? Want ik heb wel eens gesproken met iemand die zich in desinformatie heeft gespecialiseerd. En die zei, als die leugen eenmaal in de publieke ruimte is, in de hoofden zit van mensen, dan krijg je hem er heel moeilijk uit.
Ook al ga je
aan fact-checking doen, dat komt eigenlijk al, niet te laat, maar het is in ieder geval, je moet hem eigenlijk pre-banken in plaats van
debunken.
Pre-banken,
ja. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Kijk, ik ben zelf wel van mening dat je altijd onwaarheden recht moet zetten.
Ik ook.
Maar daarmee, dat is niet de aanpak van deze strategie. Omdat de functie van deze strategie niet is om mensen in een leugen te laten geloven, maar om mensen te laten kiezen. Kies je voor een leider die aantoonbare onjuistheden de wereld inslingert, of schaar je je achter de waarheid, achter een gezond publiek debat? En dan behoor je dus tot het andere kamp. Dat is de kern van die leugen. Om uiteindelijk ook de feiten, wat natuurlijk de steunpilaren onder het publieke debat zijn, om de feiten hun zeggingskracht te ontnemen. Zijn er nog veel meer. Ik kan nog wel even doorgaan, maar misschien wil je een andere kant op.
Nou, ik wilde weten van je, is iedereen die het fascistisch draaiboek gebruikt ook meteen een fascist?
Het fascisme is iets dat je doet, dus niet zozeer wat je bent. Het is niet een ideologie zoals het communisme dat is of het liberalisme. Het is echt een aanpak. Ik persoonlijk gebruik dus liever de term een politicus die uit dat draaiboek put.
Waarom gebruik je dat woord fascist niet? Toch die beladenheid? Of?
Nou, het suggereert dat je er niet uit kunt komen, dat het een identiteit is. En kijk, je kunt natuurlijk altijd stoppen met met deze strategie. En dat gebeurt ook. Er zijn ook politici die inzakken en dan zakt die beweging ook in. Je kunt niet achteroverleunen als je uit dit draaiboek put. Zelfs als je de macht in de handen hebt, moet je het volk blijven redden van de natie. De natie blijven redden van de vijand. Stop je daarmee, dan verlies je eigenlijk de basis onder je legitimiteit. En dat is heel erg vermoeiend ook. Dus je ziet, ja, ook, je ziet het imploderen.
Maar dan wordt het toch je identiteit als je er eigenlijk niet van los kan komen?
Maar het kan dus wel, alleen implodeert je beweging dan.
Ja. Eerder dit jaar schreef jij een artikel met de titel De grote propagandashow van Geert Wilders volgt het draaiboek van het fascisme.
Ja.
Maar je zou Wilders dus geen fascist noemen?
Nee, om de redenen die ik net uit de doeken deed.
Ik wil het wat uitgebreider met je hebben over Nederland, ook in het licht van de naderende Tweede Kamerverkiezingen komende week. Laten we even gaan luisteren naar Wilders.
Dit worden de belangrijkste verkiezingen ooit, want het voortbestaan van onze identiteit, cultuur en veiligheid staat op het spel als nooit tevoren. Nederland is overbevolkt, propvol. En we moeten ons land, onze cultuur en onze vrouwen en dochters beschermen. En dat betekent ook dat we AZC's gaan sluiten. Niemand komt er maar in. We sturen grote groepen terug naar waar ze vandaan komen. Zoals Syriërs, die of terug moeten naar Syrië of naar een ander Arabisch land. Maar niet meer hier.
Mm-hmm. Het komt uit zijn partijprogramma filmpje, toch?
Ja.
Ik herken het. Ja.
Jij zegt in je boek, fascisme begint met taal, niet met tanks. Waar kunnen kiezers op letten als ze kijken naar debatten, verkiezingsprogramma's bekijken? Waar moeten alle alarmbellen van afgaan?
Nou, wat je in dit fragment hoort is dus dat die hele bevolkingsgroepen, ook Nederlanders, verantwoordelijk maakt voor problemen waar we in Nederland mee te maken hebben. En zijn oplossing is om die groepen weg te sturen naar waar ze vandaan komen. Maar dat is echt een belangrijk punt. Veel van deze mensen komen uit Nederland. Dat zijn derde generatie migranten. Als je dat doet, als je op zo'n manier gaat praten, dan hoef je dus niet meer met inhoudelijke oplossingen te komen voor daadwerkelijke problemen. Die zijn complex, maar je hebt een simpele oplossing, namelijk hele groepen aanmerken als verdacht. Als je dat als je die groepen als verdacht aanmerkt en ook dat koppelt aan eigenlijk het voortbestaan van je eigen identiteit. Hij gebruikt ook termen als nationale zelfmoord in dit verband. Dan wordt het acceptabel om grondrechten in te perken van die groepen. Want ja, het is wij of zij. Dus ineens is het een optie om te tornen aan allerhande grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, bescherming tegen discriminatie, vrijheid van onderwijs, allemaal dat soort zaken. En daar moeten de alarmbellen van gaan rinkelen. Want de geschiedenis leert dat als je eenmaal aan die grondrechten voor een groep gaat tornen, wat je daar ook van vindt, uiteindelijk volgt er meer. Dit is nooit klaar.
Maar die taal zie je niet alleen bij Wilders.
Nee, helemaal niet. Je ziet het een groeiend uiterst rechts blok die allemaal spreken over omvolking en remigratie. En dat zijn rode vlaggen. De omvolkingstheorie is eigenlijk een kerntheorie onder dat complotdenken over dat onze natie ten onder gaat door nieuwkomers die ons land zouden veranderen.
En daarom het woord remigratie, dat wordt gelinkt daaraan. Hè? We vinden dat onder andere terug bij de PVV, bij FVD, BBB, JA21, BVNL.
Klopt, ja.
Ja, daar moeten we dus alert op zijn. Dat die taal wordt gebruikt en steeds vaker wordt gebruikt, betekent dat fascisme daarmee mainstream wordt?
Ja, dat zeg je heel goed. De kern van de fascistische strategie is normaliseren. Dus datgene wat eerst extremistisch is, ervoor zorgen dat dat langzaam normaal wordt. En zo schuif je eigenlijk als politiek veld, maar ook als samenleving op. Richting uiteindelijk dat tornen aan die grondrechten. Omvolking en remigratie waren termen die echt niet gebezigd werden in de Nederlandse politiek. Die worden direct gelinkt aan het nazisme. Ook als je het opzoekt in het woordenboek. Maar inmiddels staat het dus in partijprogramma's. En wordt dit besproken in de Kamer? Zie je terugkomen in interviews met lijsttrekkers van die partijen? En dat is heel erg gevaarlijk.
Ja. Die normalisering.
Ja? Ja? Nou, dat maakt ook dat maatregelen die anderhalf jaar geleden nog extremistisch klonken, zoals bijvoorbeeld de grenzen volledig dicht, ineens best oké klinken. Ik bedoel, de grenzen dicht is nog altijd misschien minder erg dan remigratie, wat feitelijk emigratie is, van grote groepen Nederlanders.
Ja. Dus het gevaar van het normaliseren van dit soort taalgebruik is dat we een steeds extremistischere politiek krijgen.
Ja, dat is het gevaar. Dat heb je het afgelopen anderhalf jaar hebben we dat ook heel duidelijk zien gebeuren in Nederland. Met het kabinet Schoof. Waar de coalitiepartners van Wilders aanvankelijk nog een basislijn voor het waarborgen van de grondwet nodig hadden om met hem te kunnen samenwerken. Oftewel, ze moesten allemaal hun handtekening zetten onder de spelregels van onze Nederlandse democratie. Van ja, nee, daar houden we ons dan wel aan. Riepen ze tegen het einde om het hardst dat ze hetzelfde extremistische asielbeleid als Geert Wilders ook wel zagen zitten. Ze hadden alleen wat vragen over de uitwerking. En daarna stemden coalitiepartijen in met het strafbaar stellen van hulp aan illegaliteit. Een ongrondwettelijke woningwet, dat zei de Raad van State ook. Die Raad van State wordt gepasseerd, ook een heel belangrijk signaal. En de VVD stemde recent in met een motie die het antifascisme als terroristisch wil bestempelen. Daarin zie je dus die beweging heel duidelijk, dat script zich voor onze ogen aftekenen.
Ja. Het is een patroon dat we op veel meer plekken zien en ook niet alleen binnen Europa. Jij deed als politiek wetenschapper onderzoek naar radicalisering en geweld in oorlogsgebieden.
Ja.
En daar zag je het ook al, schrijf je in je boek.
Ja, dat is wel een. Dat is niet het fascisme. Het fascisme is echt een strategie die zich in een democratie afspeelt. Maar ik werkte in landen waar autoritaire regimes in het zadel zaten en die ook heel erg die vijandbeelden aanwakkerden tussen verschillende bevolkingsgroepen. En als dat eenmaal postvat in een samenleving, is dat heel moeilijk nog te overbruggen. Kijk, als je verschilt, polariseert op politieke standpunten, dan kun je compromissen sluiten, dan kun je elkaar vinden of, nou, soms heb je pech. Maar als je behoort tot een bepaalde bevolkingsgroep, dan kom je daar niet uit. En dat zie je in heel veel plekken gebeuren. Dat zie je in de Democratische Republiek Congo, in Rwanda, in Soedan is dat aan de hand. Ook nu weer. En dat zijn allemaal landen waar het geweld steeds weer opnieuw opleidt, zodra dat soort vijandbeelden worden aangewakkerd.
Ja, die zondebokpolitiek.
Ja.
Want gaan we even terug naar het fascisme weer. Wanneer dook fascisme op, nou ja, weer op in het Westen? Kun jij een moment aanwijzen?
Nee, het fascisme is latent aanwezig in iedere democratie. Dus het fascisme is nu terug aan de oppervlakte, maar het is altijd aanwezig. En dat is ook niet zo erg, schrijven eigenlijk alle wetenschappers die hier echt onderzoek naar hebben gedaan. Het wordt gevaarlijk als het de kop opsteekt. Nou, wanneer? Het gaat natuurlijk altijd sluipenderwijs. Ik had bij de eerste termijn van Trump begon ik mezelf die vragen te stellen. Maar vond ik het zelf ook een beetje overdreven. Want het is zo'n zware term.
Zie je toch die zelfcensuur?
Zeker, ja, zeker. Ja. Nee, maar het is ook natuurlijk. Ik weet ook wat die term doet met andere mensen. Dus je moet hem gebruiken op het moment dat hij helpt zaken te verhelderen. En grip geeft op wat we er tegen kunnen doen. En voor mijn gevoel was dat toen nog te vroeg. Maar anderen riepen toen al hoor, dat absoluut een fascistische strategie was. Voor mij persoonlijk viel het kwartje echt. Dat ik dacht, nu ga ik me echt uitspreken. Eigenlijk op dag 1 van Donald Trump's tweede termijn. Toen hij de Capitoolbestormers op vrije voeten stelde.
Ja, dus dat was het moment voor jou.
Voor mij wel, ja. Maar het fascisme werkt niet zo. Het is niet een kantelpunt. Het is een sluipend proces.
Maar we bevinden ons wel op een kantelpunt, zeg jij.
Ja, maar dat komt ook omdat er verkiezingen aankomen. Dus daar zit wel degelijk een moment waarop we machtiger zijn dan ooit als kiezer. Want ik schrijf het fascisme begint niet alleen met taal, maar ook met verkiezingen. Deze mensen moeten verkozen worden om vervolgens die legitimiteit namens het volk te kunnen claimen. Daarom schrijf ik dit boek ook nu, of heb ik het nu gepubliceerd, om mensen te laten zien, dit is hoe het werkt. Dit is hoe het proces zich voltrekt. als je in die stembus staat, neem dit mee als overweging bij je stemkeuze.
Heel even naar de EU wat breder en niet alleen naar onze verkiezingen. Maken Meloni, Orbán, Wilders en Weidel, Alice Weidel van de AfD, maken die allemaal gebruik van dezelfde onvrede om die mensen te mobiliseren? Wat een belangrijk onderdeel is van het draaiboek van fascisten.
Ja. Ja, onvrede en ook onzekerheid, angst. Het komt altijd op in tijden van crisis. En daar hebben we er nogal wat van op het moment wereldwijd. Er is een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis. We hebben net de coronacrisis gehad. Er is een oorlogsdreiging vanuit Rusland. We hebben een genocide ten zuiden van Europa. Er is een woningcrisis, er is een stikstofcrisis. We staan als wereld wel op een punt dat mensen flink onder druk staan en dat er grote beslissingen genomen moeten worden. En dat maakt eigenlijk dat het fascisme van nu zoveel tractie krijgt.
En je zei eerder, de populisten die gebruik maken van die draaiboek werken ook samen. Hè? Dat zien we ook. En niet alleen binnen Europa, maar ook daarbuiten. Maar wat zie je daarvan heel concreet binnen Europa?
Misschien eerst even één stapje terug. Want waarom ik het belangrijk vind om hier naar te kijken is het volgende. Dit onderscheidt het hedendaags fascisme echt bijvoorbeeld van het fascisme dat we in de jaren 30 van de vorige eeuw zagen. Het fascisme steunt altijd op een wankel pact van medeplichtigen binnen en buiten de politiek. En dan moet je denken aan ook conservatieve actoren buiten de politiek, zakelijke elites, et cetera. Dat zien we dus transnationaal ontstaan, zo'n soort samenwerking. En dat komt omdat anders dan in de vorige eeuw er nu zoiets is als de internationale rechtsorde. Mensenrechtenverdragen, de Verenigde Naties, handelsverdragen. Er zijn internationale gerechtshoven. Er is de Europese Unie. Dat zijn allemaal instituten opgericht na de Tweede Wereldoorlog om eigenlijk te voorkomen dat nationale democratieën nog een keer zo uit de bocht konden vliegen. Maar het zijn tegelijkertijd ook barrières als je vluchtelingen massaal wil terugduwen op de Middellandse Zee. Als je hele bevolkingsgroepen wil deporteren. Dus dat internationaal recht en instituten als de Europese Unie, die staan in de weg. En op dat punt werkt dit internationaal samenwerkingsverband dus samen. En dat is inderdaad heel concreet op verschillende niveaus. Dus je ziet dat deze partijen in de Europese Unie samenwerken in de fracties waarin ze vertegenwoordigd zijn. Je ziet een samenwerking ontstaan tussen deze fracties en de Verenigde Staten. Ik weet niet of je de veiligheidsstop in München nog herinnert. Ja. Waar J.D. Vance, de vicepresident, een speech hield die Europese leiders werkelijk verbijsterd achterliet. Daarin stelde hij eigenlijk dat Europa het grote probleem was voor vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, allemaal zaken waar Europa voor staat. Dat is later
omgekeerde wereld, ja.
Echt de omgekeerde wereld. En die omgekeerde wereld is later verankerd in een beleidspaper van het Witte Huis. De Need for New Civilizational Allies heet dat beleidspaper. Waarin dit eigenlijk staat uitgespeld. En wat niets minder is dan een oproep tot regime change in Europa. Dus op politiek niveau vinden deze leiders elkaar. En ze werken dus samen met actoren buiten de politiek. Ze zien elkaar op conferenties. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de CPEC in Hongarije.
Waar ook geen journalisten welkom waren?
Nee, No Woke Zone was er afgekondigd. En dat zijn conferenties waar eigenlijk alles door elkaar heen loopt. Dus ultraconservatieve stichtingen als de Heritage Foundation. Dat is de stichting achter Project 2025. De plannen achter het regime van Trump. Die lopen daar rond. Maar daar lopen ook extreemrechtse influencers rond. Alles loopt daar door elkaar. Daar wisselen ze strategieën uit. Copy voor sociale media. Ze ontwikkelen daar initiatieven. Bij de laatste CPEC is daar de Wokebusters opgericht. Een soort alarmdienst waarin dit soort partijen elkaar kunnen waarschuwen voor kwalijke progressieve praktijken. Dus heel concreet. Maar, en dat schrijf ik ook in mijn boek, het gaat zelfs nog een stapje verder.
Vertel.
Ik had het net al even over de Heritage Foundation, die dat plan heeft gemaakt voor de tweede termijn van Donald Trump, Project 2025. De Heritage Foundation werkt samen met twee ultraconservatieve stichtingen in Europa. Eentje in Polen, Ordo Juris, en eentje in Hongarije, het Matthias Corvinium Collegium, als ik het goed zeg. Zij werken samen aan een vergelijkbaar plan om de Europese Unie te ontmantelen.
Je hebt het in je boek over het plan van de Great Reset, een aanval
dat
op de
EU. Dat is de naam van het plan. Ja, je kunt het googlen. Dit is geen geheim. Het staat gewoon online. Maar inderdaad, de Great Reset. Dat was ook de naam van het corona-herstelplan. Vervolgens ontstond daar een complottheorie over. Met name gevoed door de MAGA-achterban van Donald Trump. Die stelde dat dit een complot was eigenlijk van de liberale globalistische elite om de macht te grijpen en een socialistische wereldorde te installeren. En nu is de Great Reset dus de naam van een plan om de Europese Unie te hervormen ofwel ontmantelen, zoals we het kennen. Als je het vergelijkt met Project 2025, is het nog echt, het staat in de kinderschoenen. Maar het is veelzeggend dat juist deze partijen met elkaar samenwerken om die internationale rechtsorde te ondermijnen. Naast de nationale strategieën die worden ontwikkeld om nationale democratische rechtsstaten te ontmantelen.
Ja. Maar want jij zegt net in het Europees Parlement werken deze politici met elkaar samen. Het gaat veel verder dan politiek, maar goed, we blijven even bij het parlement. Daar zien we dat die uiterst rechtse partijen ook niet helemaal verenigd zijn in wat ze willen. De denkbeelden zijn verschillend. Mm-hmm. En ook hun doelen zijn anders. Dus in hoeverre is deze beweging verenigd? En hoe groot is de dreiging? Ze allemaal hetzelfde?
Nee, want het zijn allemaal uiteindelijk ultranationalistische bewegingen. Maar ze delen een belang. En in dat belang vinden ze elkaar. Ik zei al, dit is altijd in het fascisme een heel instabiele samenwerking. Dus het is niet zoiets als een soort communistische beweging waar een boek als Das Kapital ten grondslag ligt. Het is echt een opportunistisch en tijdelijk pact waarin ze samenwerken op een gedeeld belang.
En dat is de EU opblazen van binnenuit.
Of heel erg terug snoeien, destabiliseren met als doel om die grondrechten die ook in de EU zijn verankerd aan de kant te schuiven. Zoals bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ze willen die allemaal opzeggen.
Valt deze opmars van het fascisme in Europa nog te stoppen?
Ja, maar daarvoor moeten we wel vooral op nationaal niveau handelen. Dit zijn uiteindelijk allemaal partijen die vooral bezig zijn met hun achterban in hun eigen land. En daar is ook waar we ons kunnen weren. En dat begint eigenlijk bij begrijpen hoe dit werkt en vervolgens bij een keuze. Ik vraag iedereen om een keuze te maken waar je staat. Besluit je je uit te spreken hier tegen of kijk je weg? Want als je wegkijkt, dan schaar je eigenlijk bij die stille meerderheid die ervoor zorgt dat dit kan groeien.
En nu spreek je ons aan, hè? De luisteraars van deze podcast. Mm. Wat kunnen politici doen? Wat is de rol van politici hierin?
Iedere politicus is een antifascist. Ze hebben allemaal.
Nu gebruik je het wel, antifascist. Ja, ja.
Zeker. En dat doe ik natuurlijk vanwege de antifa-motie. Iedere politicus heeft de eed afgelegd op de grondwet. En het zijn precies die grondrechten die sneuvelen door deze strategie. Dus iedere politicus heeft een verantwoordelijkheid die zwaarder weegt dan de eigen partijpolitieke verantwoordelijkheid. En dat is het beschermen van onze democratische rechtsstaat. Nu zie ik dat onvoldoende gebeuren nog. En dat ik zie deze politici onvoldoende een front vormen tegen de krachten die het ondermijnen.
Ja, je hebt waarschijnlijk ook gezien dat de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsstatelijke toets weer heeft losgelaten op alle politieke partijprogramma's. Nou, ze komen er niet goed vanaf.
Nee.
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 Dus dat wekt al niet zo heel veel vertrouwen.
Nee, ja, het begint inderdaad natuurlijk met voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat. Nu vind ik wel in die rechtsstatelijke toets, als je dan kijkt naar hoe D66 en CDA eruit komen, dat op bepaalde punten, die schaar ik niet onder de manier waarop de rechtsstaat wordt ondermijnd door uiterst rechts. Dus dat is belangrijke nuance. Maar wat echt opvalt is natuurlijk dat er door die uiterst rechtse partijen gewoon ontzettend veel voorstellen in strijd met de grondwet gedaan worden. En dat vraagt dus eigenlijk van die middenpartijen, van die centrumpartijen, om anders om te gaan met die uiterst rechtse flank dan dat ze nu doen.
Hoe?
Ik vond een goed voorbeeld, of vooral een voorbeeld wat blootlegde wat er nu volgens mij nog beter kan. Was bijvoorbeeld het Radio 1-debat waarin Volt tegenover Forum voor Democratie werd gezet om het te hebben over klimaat. Nu heeft het Forum voor Democratie daar een heel controversieel standpunt op, namelijk dat klimaatopwarming niet door mensen veroorzaakt wordt. Dat is in strijd met een wetenschappelijke consensus van volgens mij 99%. Dat is niet iets waar je volgens mij wat je weer moet gaan debatteren. En je weet ook waarom die partij dat doet, welke functie het heeft om dit soort dingen in hun partijprogramma te zetten. Volt die zegt het daarom het debat af. Een principieel besluit. Wat dat voor mij blootlegde is, het is jammer dat dit een individueel besluit is. Het is jammer dat de NOS dit niet zelf bedenkt, dat hij een neutraal speelveld organiseert voor dit soort standpunten. Daarmee normaliseer je het. Maar B, dat er zoveel politici waren die zeiden het standpunt van Volt niet te begrijpen. Die zeiden, je moet altijd met elkaar in debat blijven en in gesprek blijven. Maar doe je dat als politieke partij, dan help je dus dit soort standpunten en dit soort partijen te normaliseren. Dus ik denk dat ze hier op een... Ik roep echt op tot een herijking ten aanzien van onze grondwet door die partijen die in principe staan voor onze democratische rechtsstaat.
Wat is het gevoel wat bij jou overheerst nadat jij je hebt verdiept in het fascisme en dit boek hebt geschreven? Hoe kom je uit zo'n schrijfproces? Ben je nog hoopvol?
Ja. Maar wel nadat ik door een diep dal ging. Want ik begon dit boek eigenlijk met Amerika, met Donald Trump. Met kijken, hoe kunnen we dit nou begrijpen? En wat betekent dat ook voor hoe we ons tot Amerika moeten verhouden als Europa? Maar ik dacht, in Europa valt het wel mee. En in Nederland valt het wel mee. We hebben andere politieke stelsels. We hebben een compromiscultuur, et cetera. Maar toen ik me daarin ging verdiepen en ook met veel wetenschappers daarover ging praten, drong het tot me door dat het dus eigenlijk veel erger is dan ik dacht. Dus ik ben me ook echt kapot geschrokken. Hoezeer wij ook al op die glijdende schaal zitten en hoe hard dat gaat. Vooral het afgelopen anderhalf jaar. Tegelijkertijd ben ik ook hoopvol, omdat er nog zoveel ruimte is om dit te keren. Als er maar genoeg mensen zijn die begrijpen hoe dit werkt en die zich hiertegen uitspreken en stoppen om uit pragmatisme of uit angst mee te buigen met dit gedrag. Dat laatste, dat zie je echt overal om je heen overigens. Hè? Dat mensen opportunisme of zo, toch al beginnen met het inleveren van hun eigen politieke vrijheden. En dat is iets, mensen leveren hun politieke vrijheden zelden onder dwang in. Dat doen ze vrijwillig. Dat zegt historicus Timothy Snyder. Ja. Die hier zijn pamflet mee opent. Dat zie je dus overal gebeuren nu. Daar ben ik ook erg van geschrokken.
Nou, jouw boek is in ieder geval een manier om inzicht te krijgen in deze strategieën en dus ook een tegengif. Dankjewel. Wij gaan naar de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Redacteur Annelies is ook weer aangeschoven. Welkom, Annelies.
Dankjewel.
En laten we gelijk bij jou beginnen. Wat is jouw tip?
Nou, allereerst tip ik natuurlijk het boek van Rojan. Dit is fascisme, kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Het is niet alleen een verhelderend boek, maar ook nog eens heel goed geschreven. Je haalt natuurlijk allerlei onderzoeken aan van fascisme-deskundigen. Dus het kan af en toe ook nog wel eens zware materie zijn. Maar ja, het is eigenlijk hartstikke goed om erheen te komen. En het stemt ook hoopvol, daar hebben we het natuurlijk net ook al over gehad. Ik kan me nog wel eens machteloos voelen in deze tijd. waarin uiterst rechts, ik hoop dat ik het nu goed zeg, het juiste term gebruik, overal ter wereld oprukt. Maar jij zegt in je boek, en vandaag ook in de podcast, je kunt je ertegen verzetten. Niet alleen als politicus, maar ook als journalist en als gewoon mens. En je geeft ook eigenlijk hele concrete, constructieve stappen die je kunt ondernemen. Dus voor alle luisteraars echt een dikke aanrader.
En dan had je nog een tip, toch?
Ja, dat is deze. Het is een boek wat ik nu aan het lezen ben, dus ik heb hem nog niet uit. Rusland begint hier, van Howard Amos. We werken ook nog aan een andere podcast voor Haagse College, namelijk Station Kiev over Oost-Europa. En tijdens het maken van een van onze laatste afleveringen over de Russen, ook een aanrader trouwens, raakte ik gefascineerd door het feit dat Poetin zo populair is onder de gewone Russen. En dit boek legt dus uit hoe dat komt. Amos gaat eigenlijk in gesprek met allerlei gewone Russen, hoofdzakelijk uit de regio Pskov. Dat is een sterk verarmde regio, ook leeglopen. En het laat eigenlijk zien hoe erg ze hebben geleden onder de Tweede Wereldoorlog. En het laat ook zien hoe de Sovjet-Unie als overwinnaar uit de bus kwam. En hoe er ze nu heimwee hebben naar die tijd, naar die trotse tijd. Want na de val van de Sovjet-Unie verloedde de regio en voelde ze zich in steek gelaten. Dus het is echt een nieuw perspectief, waardoor je ook al een beetje begrip krijgt voor de Rus. En hun behoefte aan een sterke leider.
Rusland dus, begint hier, van Howard Amos. Ja. Dankjewel, mooie tip. Rosanne, ik begreep dat jij het best moeilijk vond om één boek te kiezen uit velen. Is het je toch gelukt?
Ja, ik heb er één meegenomen. Ik heb gekozen voor een roman. Het Lied van de Profeet van Paul Lynch.
Ja, prachtig.
Het is een prachtige roman. Die gaat over een fascistische machtsgreep in Ierland. En wat ik hier zo knap aan vind, is dat hij heel invoelbaar maakt hoe lang je niet door hebt als gewone burger wat er gebeurt. Er staat een fenomenale zin in. Namelijk, het einde van de wereld is altijd een lokale gebeurtenis. Je voelt het pas als het jou raakt. Zo interpreteer ik die zin. En dat is hoe het fascisme werkt. Heel lang denk je, het zal wel meevallen, tot het dat niet meer doet. En dan ben je te laat.
Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het heel aangrijpend en duister. En beklemmend. En inderdaad, wachten omdat je denkt, het zal toch geen vaart lopen, en er dan opeens middenin zitten. Mooie tip.
Ja.
Ja, mooi dat het gelukt is nog om een keuze te maken. En een goede tip dus ook. Annette, wat is jouw tip?
Ik ben op dit moment bezig in dit boek. The Light That Failed. Van de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev en de Amerikaanse rechtsgeleerde Stephen Holmes. In het Nederlands vertaald als Falend Licht. Hoe het Westen de Koude Oorlog won, maar de vrede verloor. Een boek dat is verschenen in 2019, 30 jaar na de val van de muur. En het gaat over hoe er na de Koude Oorlog, hoe het Oosten het liberaal-kapitalistische westerse model ging imiteren. Imitatie is wel het sleutelwoord in dit boek. En hoe dat uitdraaide op teleurstelling en verzet. Veel mensen gingen zich buitengesloten voelen, vernederd zelfs. En de imitatie van dat westerse model leidde zo tot de opkomst van, waar we het al over hebben gehad, illiberale democratieën. Dus het boek behandelt ook de opkomst van autoritaire leiders, van Poetin, Orbán en Trump. En hoe zij democratische instituties gebruiken om diezelfde democratie van binnenuit af te breken. Het is wel, denk ik, Rosanne, een heel mannelijk boek, of niet?
Ja, ik heb het niet gelezen, maar ik ga het zeker lezen.
Ja, ik ben er dus ook nog in bezig, maar ik kan het zeker aanraden. The Light That Failed. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Dankjewel, Rosanne Smits, adjunct, hoofdredacteur van De Correspondent, politicoloog en schrijver van het boek Dit is Fascisme. Heel erg fijn dat je bij ons te gast wilde zijn.
Heel veel dank.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Annelies Hoelen en Freek Ewals en producer Anneke van Hees. Tot de volgende.